Goedenavond, we gaan beginnen aan de vervolgstudie van Paulus aan de Romeinen. We zitten in Romeinen 4 en we pakken de studie op vanaf Romeinen 13. Het is 10 september 2008. Mijn naam is Andries van der Wal. En ik denk dat het goed is voordat we met elkaar gaan studeren om aan hem te vragen om ons te leiden in het verstaan en in het spreken. Wilt u met me bidden? Vader, dank u wel dat we zo de avond met u mogen beginnen. Want als het niet met u is, vader, dan worden het menselijke zaken en dat willen we niet. Vader, dank u wel voor de studie in de brief aan de Romeinen. Voor alles wat u daarin voor ons geloofsleven op een rij zet. En dank u wel, vader, dat u nabij bent in alle zaken, in het spreken, in het luisteren, in het verwerken. En ook straks, vader, in voorbijbekringleiders in het geven van de studie. Vader, dank u wel dat we het van u mogen verwachten en dat u zult geven, rijk, mild en overvloedig. En daar dank u voor, in Christus Jezus' naam. Amen. Het is goed om te beginnen met wat er staat in Romeinen 4. En ik lees vanaf vers 13 en gewoon voor het verband tot en met 25. Maar ik denk dat ik vanavond niet verder kom dan vers 17. Maar we hebben geen haast, want de studie is altijd waard. En daar zegt Paulus in Romeinen 4 vers 13, want niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door gerechtigheid des geloofs. Want indien zij, die het van de wet verwachten, erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder inhoud en de belofte zonder gevolg. De wet immers bewerkt toorn. Waar echter geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht. Niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is. Gelijk geschreven staat, tot een vader van vele volken heb ik u gesteld. Voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij een vader van vele volkeren zou worden. Volgens hetgeen gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer 100 jaar oud was, en dat Sara's moederschoot was gestorven, maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer in de volle zekerheid dat hij bij machten was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven, het werd hem toegerekend, maar ook om onzentwil. Wie het zal worden toegerekend, ons die ons geloof vestigen op hem, die Jezus onze Heer uit doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. En er wordt wel eens gezegd, Paulus is moeilijk, maar als je dit gewoon rustig in de MBG volgens mij leest, dan krijg je allerlei vergezichten, allerlei heldere zaken, gewoon door Paulus geëtaleerd. En daar wil ik nog een keer met je naar kijken. En voordat ik dat ga doen, wil ik je een zinnetje meegeven dat ik tegenkwam, waarin dan gezegd wordt, en het is alleen maar even een gedachte, geloof is niet ons hoofd in het zand steken, of onszelf opladen om te geloven wat we weten dat eigenlijk niet waar is, of zelfs fluiten in het donker om de moed erin te houden, integendeel. Geloof is vertrouwen dat je, let op de quotejes, beredeneren kunt, omdat je het woord hebt waarin staat wat jij gelooft. Dit zijn woorden die ik tegenkwam in een studie van John Stott over de Romeinenbrief. En ik vond hem aardig om door te geven. Want het zegt een aantal dingen, hè. Er zit een gelijk antwoord in naar een aantal kritiekpunten over gelovigen. En ik vond het eigenlijk heel boeiend. Ik was al klaar en toen kwam ik deze tegen, als had ik hem voor je uitgetikt. Ik heb de als kop erboven gezet voor mezelf op mijn werkaantekeningen door gerechtigheid van geloof. We hebben Romeinen 4, vers 13 gelezen. En eigenlijk moeten we het verband in de gaten houden. Dus daarom lees ik nu ook Romeinen 3, de versen 21 tot en met 24. Want het gaat om gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. En de Goede Statenvertaling geeft dat gewoon aan. In Romeinen 3, vers 21 staat dan: thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen en wel. Gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Ik passeer hier even de MBG-vertaling. Voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Ik denk, die woorden moeten meeklinken als we gaan lezen met elkaar en kijken wat er staat in Romeinen 4 vanaf vers 13. Hè? Gerechtigheid door het geloof van Jezus Christus. En dan kan de vraag je zomaar naar boven komen van: voor wie is die gerechtigheid dan bestemd? En waardoor wordt een mens gerechtvaardigd? Hè? En dan klinkt luid wat de schrift zegt: allen hebben gezondigd en voor hen is die gerechtigheid bestemd. En hoe dan? Waardoor dan? Buiten de wet om. Even om dat aan te geven hoe het zit. En als we dan, en dat kunnen we stuk voor stuk zoals we hier zitten, en dat kan op een bijbelkring natuurlijk ook, hè, als je praat over datgene wat 2000 jaar geleden op Golgotha gebeurde, dan weet je, wat daar gebeurde zal straks ten volle en volledig zichtbaar gerealiseerd zijn. En dat klopt. Want, en ik ben nogal wat met de schrift bezig, het is gewoon eigenlijk wat Romeinen 5 zegt, de versen 18 en 19. En misschien denk je wat veel schrift, maar ik denk dat dat het is. Wezen in antwoord op John Stott, hè, de schrift zegt wat we mogen geloven. En dat zijn dan die bijzondere versen uit Romeinen 5, vers 18, derhalve. Gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer vele rechtvaardigen worden. Het is heel bijzonder dat er staat. Dat is dat waar we naartoe gaan, onderweg zijn. Dat plan van God gaat daar naartoe. Dus je zou gewoon kunnen zeggen, als je dat nou gelezen hebt, rustig dan nog een keer misschien Romeinen 3 gepakt, Romeinen 4 gelezen, Romeinen 5 vers 18 en 19 gelezen, dan zou je zomaar kunnen zeggen, nou, welke zaken staan er nou tegenover elkaar? Of mag ik ook zeggen, welke personen staan er tegenover elkaar? En dan zie je, en ik geef het antwoord maar, je kan ook de band even stilzetten om zelf even erin te duiken. Het was één daad van overtreding die leidde voor alle mensen tot veroordeling. En waarbij het kopje daarboven is Adam. Maar er is ook één daad van gerechtigheid voor alle mensen. En ik kan daar niets bij bedenken. Ik kan daar niet een bijvoeglijk naamwoord gelovige in stoppen of dat limiteren tot een groep die ik dan bepaal. Nee, de schrift zegt één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. En dan staat tegenover Adam Christus. Ik denk dat magnifieke dingen zijn. We moeten de schrift laten spreken. En als je kijkt in de discussie die soms in bepaalde dagbladen wordt gevoerd over een bepaald onderwerp, En dat is op het ogenblik heel erg aan de orde, dan worden er soms dingen aan elkaar gebreid waarvan je denkt, hé broeder, als je citeert dat er staat, en je zegt dat het staat in Romeinen, moet je het niet uit 1 Timotheus gaan citeren. Want dan leg je de schrift iets in zijn mond wat hij niet zegt. Daarom is het zo belangrijk dat je weet wat de schrift zegt. En ik denk dat heel wezenlijk is. En wat is nou het bijzondere van de tijd waarin we mogen leven? Dat Gods gerechtigheid openbaar wordt. En voor wie? Voor allen die geloven. En er zijn een heleboel schriftplaatsen. Romeinen 1, vers 7. Romeinen 3, vers 26. In hoofdstuk 4, vers 5 en 11 bijvoorbeeld. Wat we gelezen hebben. Voor allen die geloven. En wat is nou het fundament onder alles wat we geloven? Of het fundament van alles wat we geloven? Dat is het evangelie betreffende het geloof van Jezus. Zijn geloof. En dan is gewoon maar datgene wat je kunt zeggen, wat geloof ik? Dat Jezus voor mijn zonde stierf. En ik denk dat dat enorme zaken zijn. En dan zou ik me heel goed kunnen voorstellen dat je dan de opmerking zou kunnen tegenkomen in een uitspraak. Zonder zijn geloof betekent mijn geloof niets. Probeer dat nou eens te formuleren. Kun je die uitspraak uitleggen? En ik denk dat het een mooie uitspraak is om eens goed over na te denken. Zonder zijn geloof betekent mijn geloof niets. Ik laat hem bij je liggen. Het antwoord is denk ik zo divers dat ik dat niet hoef te geven. We hebben Genesis 15 gelezen, de vorige keer, en ook al eerder natuurlijk in de studie. En dan lees je dat God Abraham door geloof rechtvaardigde. En dan is het enorme dat wij zoveel jaar later gewoon kunnen denken, God rechtvaardigde Abraham door geloof. En wat, of wie had God daarbij voor ogen? Welk perspectief zat daar nou in? God liet al, wees al, zou je kunnen zeggen, naar zijn zoon. En wat die zoon van God bewerkte, je zou kunnen zeggen, wat dat bewerkt, dat rekende hij ons toe als gerechtigheid. En die zie je toch weer, hè, wat bewerkt dat, zou de vraag kunnen zijn dan. Of wie bewerkt dat? Het is God die dat bewerkt, in zijn zoon. Er is niets wat een mens kan bewerken om ook maar in de buurt te gaan komen van die grote en heilige God. Dat we hem mogen naderen heeft puur te maken met de zoon. Dat wat hij deed op het vloekhout. En ik denk dat dat belangrijke zaken zijn. En als dan Paulus, als je die leest, want dat is echt de apostel die perspectief geeft, die zicht geeft op het heilshandelen van God, maar ook zicht op wie God is in zijn handelen, zijn hart. Als Paulus dan spreekt in dit gedeelte over geloof en dat soort zaken meer, dan zou je kunnen zeggen, dan spreekt hij over wat is nou de aard van ons geloof? Of wat is nou de waarde van ons geloof? En dan zie je, 1 Korinthe 13 vers 13, wat God ons schenkt. Geloof, hoop en liefde. Oftewel, geloof, verwachting en liefde. En nou is het bijzondere, op grond van dat wat de Zoon deed, rekent God ons gerechtigheid toe. En dat is niet het enige. Want dat werkt uit tot zegen. Dat is iets waarom we, waaruit we kunnen leven en waardoor we kunnen leven. Maar tegelijkertijd, het feit dat God ons gerechtigheid toerekent, betekent ook niet alleen dat we het mogen weten, maar dat er ook in ons geloofsleven groei gaat plaatsvinden. Geestelijke groei. En dan kun je zomaar wat teksten bij nemen. Je zou gewoon kunnen zeggen, nou, hoe zit het dan met geestelijke groei en Romeinen 15 vers 13? Of datzelfde met Colossenzen 1 vers 11? Of datzelfde in Efeze 5 vers 1 en 2. Nou, laat maar eens kijken. Romeinen 15 zegt het. In vers 13. Gewoon groei. God geeft ons zijn woord opdat we groeien. Opdat we op de plek waar hij ons neerzet als mens kunnen groeien, als gelovigen kunnen groeien en tot zijn eer kunnen zijn. Nou, wat zegt Romeinen 15 vers 13 dan? De God nu der hopen, vertaal maar even met de MBG, vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Nou, daar staan de zaken zo genoemd. Dingen die in ons innerlijk, in ons geestelijk leven mogen groeien. Vreugde, vrede, een verwachting die steeds groter wordt. Geloof is niet weten dat je gered bent, klaar, maar daarna gaat God dat uitwerken in het leven, in jouw leven. En ik denk dat dat enorm is als je God daarvoor kunt danken. Als je dan kijkt in Colossenzen 1 vers 11, en nogmaals, ik pak alleen de MBG erbij, dan staat daar ook iets moois. Colossenzen 1 vers 11, wat geeft God ons dan om te groeien? Hoe blijkt die innerlijke groei, als ik het zo mag zeggen? En dan zegt Colossenzen 1 vers 11, zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid. En waartoe geeft God dat dan? Tot alle volharding en geduld. En het resultaat is, en dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. En zo staan er zomaar eens even vreugde en vrede en volharding en geduld. Zaken die God geeft in ons leven. En dan natuurlijk een gedeelte als Efeze 5, vers 1 en 2. En dit zijn zomaar dingen die je de groep zelf kunt laten uitwerken of die je kunt lezen en kunt zeggen, wat geeft God me nou, waardoor ik geestelijk mag groeien? Moet je kijken, wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u lief heeft en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Uitgebreid, diep met elkaar bestudeerd en wandelt in de liefde. En dan is het enorm dat je dat woord liefde kunt vullen met de Bijbelse betekenis, met de Bijbelse vulling. Dat je dit niet hoeft te vullen met allerlei menselijk denken, maar dat de schrift je dat aanreikt, hoe dat werkt. Vreugde, vrede, volharding, geduld, liefde. Zomaar wat zaken die groei veroorzaken. Als we dan teruggaan naar Romeinen 4, want dat is steeds het punt waar ik terugkom. Wat Paulus dus doet is, die zet ons geloof op zijn plaats. Op de juiste plaats. Niet iets wat wij moeten doen om het bij God te verdienen. Maar zien wat er staat. Overtuigd rekenen van wat dat is. En ons geloof hoort op de juiste plek te staan, want het gaat om het geloof van Jezus Christus, waaraan wij mogen geloven. En dan vergelijkt hij ons geloof met dat van Abraham. En dat is dan voor degene die het lezen willen, Genesis 15 vers 6. En net zoals Abraham zou je kunnen zeggen, zien we God niet, maar we horen zijn woord en geloven dat. En hoe zou nou een gelovige, iemand die Gods woorden leest, ter harte neemt, de geest bidt om het uit te werken in zijn leven, hoe zou dat dan niet zichtbaar kunnen worden? Met andere woorden, groei wordt zichtbaar. Een baby die voedsel tot zich neemt, die groeit als kool, zeggen we dan. Die groeit de wieg uit. Dat is de bedoeling. Maar het zou toch ook als gelovige zo moeten zijn dat het zichtbaar wordt. En misschien is dat best een punt om over na te denken. Hoe wordt in mijn leven, en dat hoef je er niet zeg maar in de kring door een ieder te laten zeggen, maar hoe wordt nou in jouw leven, hoe wordt nou mijn leven dat zichtbaar? En ik denk dat dat dingen zijn om eens goed over te denken. Want geloven is niet een zaak van de studeerkamer. Is niet een zaak van achter het bureau, is niet een zaak van, ook is dat het natuurlijk, want je moet het wel tot je nemen. Maar op een gegeven moment is datgene wat je tot je neemt, werkt uit, wordt praktijk. We gaan naar vers 13 kijken. Dit waren zomaar wat algemene opmerkingen, zoals je de tuin harkt om het allemaal op zijn verband te krijgen. Als we dan vers 13 gaan lezen, dan zie je dat wat er staat. Want niet door de wet, zegt de NBG, had Abraham of zijn nageslacht de belofte dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door gerechtigheid des geloofs. En dat is heel wezenlijk. Het is niet door wet. En wat staat daar nou in de structuur tegenover? Maar door gerechtigheid des geloofs. En natuurlijk staat er erfgenaam der wereld, en dat kun je ook vertalen met lotgenieten van de kosmos, maar ik laat die dingen maar even zitten, want daar zijn de boeken voor. De groene boeken en het blauwe boek waarin je dit soort zaken. Want niet door wet is de belofte aan Abraham of aan zijn zaad dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door gerechtigheid des geloofs. Machtig hoe dat tegenover elkaar staat. Het is gerechtigheid des geloofs. En dan is het heel goed om daar eens naar te kijken. Het is gerechtigheid des geloofs. Het was niet zo dat God Abraham iets beloofde omdat hij eerst geloofd had. Zo van, ik beloon jou. Nee, God gaf een belofte. Abraham geloofde die. En deze daad van geloof werkte uit tot dat wat zeker werd voor Abraham. Het werd van hem. De dingen die God tegen hem zei, werden zijn, ja, ik weet dat je dat ook anders kunt zeggen, maar ik zeg zijn eigendom. En is datgene wat wij horen, wat we leven, wat we lezen, is dat nou van ons? Beamen we datgene wat we verkondigd krijgen op een studie, in een predikatie? In wat we, als we de schrift open doen, als we het lezen, is dat van ons? Ik bedoel dat niet negatief en dan is het niet van een ander, maar is dat iets wat je met heel je leven eigenlijk omarmt? Dus, Abraham geloofde wat God hem beloofde. En God rekende hem dat aan tot gerechtigheid. En als je nou gaat kijken in het Hebreeuws, dat zegt Govertz, dan kom je nergens voor belofte een specifiek Hebreeuws begrip tegen. Je moet altijd in het verband kijken. In welk verband staat datgene wat gezegd werd? En dan kan je uitmaken of het een belofte is. En hoe kom je dan dat in het Hebreeuws tegen? Dan kom je, in het Nederlands staat er dan het goede woord, dabar tof. Een tof woord. Een goed woord. En dan zegt Govertz erbij, en dat vind ik een mooi beeld, een woord dat iets uitwerken zal. Een belofte is iets dat gaat uitwerken. God stuurt een belofte vooruit, het Frans zegt dat heel mooi, promesse, het wordt vooruitgestuurd. En zegt dan eigenlijk, en ik bedoel dat heel heilig, zo simpel is het, loop er maar achteraan. Laat het goede dat komt je maar meetrekken. Is datgene wat we verkondigd worden, krijgen. Goede woorden. Laten ons die meetrekken. In de richting zetten. Bepalen bij wat God zegt. Die enorme toekomst die hij geeft. Want het kan allemaal wel circuleren in de grijze massa, in onze hersenen. Maar op een bepaald moment krijgt het handen en voeten, wordt het praktijk. Er gebeurt iets. En hoe wordt het dan praktijk in je leven? En dan mag je zeggen, als ik even de woorden aanhaal, laat het goede dat komt je meetrekken. Laat de belofte die is uitgesproken je meetrekken. Wat trok Abraham mee? Natuurlijk mag je dan denken aan zijn zaad als sterren. Nou, wat deed Abraham? Hij geloofde God. Hij geloofde de eeuwige. Hij vertrouwde de eeuwige. Je kan zelfs zeggen, hij hechtte in de eeuwige, als ik het zo mag zeggen. Hij hechtte. Dat betekent gewoon, hij verbond zich totaal met datgene wat tegen hem gezegd werd. En als je het nou teruglegt bij jezelf. Want een Bijbelkring is ook horen wat je verkondigd krijgt. En dat overdenken, overwegen in je hart. Dat goeds dat hij mij beloofde, trekt mij dat mee? Of zijn er nog zoveel andere zaken die aan me trekken? En ik veroordeel niks, want dat gaat mij helemaal niet om. Het gaat me gewoon om dat machtige wat we horen. Is dat nou nog, trekt ons dat mee? Dat wat God gezegd heeft, trekt je dat mee? En ik hoef geen antwoord te hebben, dat mag je God geven. Ik denk dat dat een goede zaak is om daar zo over te denken. Dus, God gaf een belofte. Abraham geloofde die belofte. En God rekende het hem toe als gerechtigheid. En dan zegt een van de uitleggers die ik open gehad heb in de afgelopen dagen. God keek vooruit. En toen dacht ik, waarnaar dan? Toen God hem rechtvaardigde. Waarnaar keek God? Wat had God voor ogen? En dan denk ik, wat zijn wij soms als mens klein. Maar God zag zijn zoon. God zag de zoon. Dat nageslacht van Abraham. He, dat zaad dat het allemaal zou bewerkstelligen. Dood, begrafenis en opstanding van Christus. Toen hij hem toerekende, omdat hij geloofde, zou je kunnen zeggen, zag God al daar ver bovenuit of ver vooruit, zag hij de zoon op het vloekhout van Golgotha. Zag hem in het graf. En zag ook de opstandingskracht die er zou zijn, die hij zou geven, om hem uit de doden te doen opstaan. Dus hij keek vooruit, God, hè, naar datgene wat de zoon zou gaan bewerkstelligen. En dan is het enorme perspectief wat er staat niet zo beperkt. Dat wat God, wat hier staat, is niet alleen bestemd voor Abraham. Maar is ook voor zijn nageslacht, voor zijn zaad. En het perspectief ook, hij zou zijn erfgenaam van de wereld. Met andere woorden, God had niet een beetje op het oog. God had de wereld op het oog. God zegt, ik heb dat in die ene mens neergelegd. En met dat geloof ga ik tot het uiterste der aarde. Abraham, ja, zijn nageslacht en uiteindelijk het lotdeel van de wereld. En als je dan voor jezelf nog eens een keertje de verzen 16 tot en met 18 leest, dan zie je dat het spijkers met koppen gaat geven. Die allemaal dus. God heeft niet op een beetje ingezet, als ik het zo mag zeggen. God heeft ingezet op het geheel. En als je daar spreekt over nageslacht, dan moeten we daar ook bij open doen. Galaten 3 vers 16. Laten we dat maar even lezen. Want er is zoveel wat de moeite waard is om te lezen. Als je zo aan het voorbereiden bent, denk je, oh, dat is mooi zeg, Galaten. Oh, ik heb het dadelijk ook met Hebreeën. Oh, wat er staat, Openbaring. Maar ja, we zijn met Romeinen 4 bezig. Maar het is natuurlijk niet een gesepareerd stukje tekst. Bekijk wat Galaten 3 vers 16 zegt. En dat is ook zo'n opmerking die Paulus hem maakt. En wat heerlijk als je hem dan mag verstaan wat hij daar zegt. Nu werden, Galaten 3 vers 16, nu werden aan Abraham de belofte gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet en aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud en aan uw zaad. En dat wil zeggen aan Christus. Dus dat is dat perspectief wat je hier ziet. En dat vind ik het enorme, want wat mag je daaruit concluderen? Je ziet dus dat God de tijd overziet. En dat alles leidt naar dat doel wat hij zich voor ogen heeft gesteld. En ik denk dat het enorme zaken zijn. God overziet de tijd. God ziet dat alles leidt naar zijn doel. En in dat grote heilshandelen, dat handelen in de tijd, heeft God jou en mij op het oog. Ziet hij geen mens over het hoofd. God mist er geen één. Wat Paulus doet steeds weer in dit gedeelte, en dat is het machtige van dat gedeelte, is dat hij wijst op Gods belofte. En ik denk dat het heel belangrijk is, of ze nou voor Abraham direct zijn, of voor de besnijdenis geldende, of voor de niet besnedenen. Het heeft allemaal zijn concentratie in Christus. En dan kan je kijken naar 1 Korinthe 15 vers 25. Waar staat, alles is gecentreerd in Christus en zijn plaats als koning. Je kan kijken naar Efeze 1 vers 23. Hè, waar die is hoofd over allen. En laten we dat lezen, dat is zo'n enorm vers. Efeze 1 vers 23. Als je wat boeken leest en wat artikelen leest, dan worden er soms meningen gegeven door hooggeleerde heren. En eerlijk gezegd, is de schrift zo duidelijk. En soms staat het dan zo klip en klaar. Ik begin even in vers 22 te lezen in de NBG-vertaling 1, 22. Het gaat me om 23. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. En hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Wat volmaakt. Je kan het natuurlijk een paar kanten formuleren. Hoofd over allen. Wie is ons hoofd? Wie is jouw en mijn hoofd? Even gek gezegd. We hebben allemaal dezelfde. Allemaal hetzelfde hoofd. We hebben allemaal Christus. En dan zie je zo machtig. En dat wil ik je alleen maar even naar verwijzen. Maar dat brandt me dan, hè, om het gaan uitwerken. Maar Hebreeën 1 vers 1 en 2. Daar is het in dat God stelde hem aan als erfgenaam van alle dingen. Het is heerlijk als je daar het Grieks bij gaat open doen. Maar ik verwijs het nu even naar. Wie weet gaan we nog een keertje met Hebreeën 1 aan de slag. He, als erfgenaam van alle dingen. We hebben soms wel eens in onze ijver voor het een. Het andere wel eens wat minder laten klinken. Dus daarom is het gewoon heerlijk dat we die schrift mogen hebben. He, en dat niet mogen beperken tot. Maar dat heel die schrift is. Paulus zegt het zelf. Heel de schrift is er om. En wat Paulus nou wil in heel dat stuk wat we gelezen hebben, hè, dat Romeinen 4. En ik kan me voorstellen dat je zou zeggen, ik stop even en ik lees nu nog een keer de verzen waar je het over hebt. Ik ga nu nog een keertje lezen vanaf vers 13. Gewoon, ik wil het op een rij hebben. En wat mij opviel is, eigenlijk is Romeinen 4, dat stuk wat ik gelezen heb, zo ontzettend helder. Hè, en zelfs in de vertaling is het helder. Er is wel een heleboel meer over te zeggen, maar wat Paulus nou wil is één ding. Hij wil dat jij en ik, en dat iedereen die zijn brief leest en die de schrift verstaat, hij wil dat we niet vergeten dat het gaat om het geloof van Jezus Christus. Want daar gaat het om. Ons geloof is op onze Heer Jezus Christus en zijn geloof gefundeerd. Het is niet iets wat ik zelf zou moeten doen, of niet iets wat ik kan opbrengen. Ik kan niks opbrengen. Het valt uit mijn handen, het valt stuk, ik kan het niet. Maar onze gerechtigheid is gebaseerd op zijn geloof, waaraan ik mag geloven. En als je dan kijkt wat God tegen Abraham zegt, en wat hij hem voorzegt, wat hij hem belooft. Als je ziet wat Abraham doet, die zag helemaal die omvangrijkheid niet. Die grootte van de belofte niet. Wanneer werd dat pas duidelijk? Die grootte van de belofte. Als de zoon er is. En uiteindelijk, als alles gedaan is, het plan is volvoerd, God alles in alle is, dan zal zien, zo, dat had ik op het oog, zegt God dan. Daar wilde ik naartoe. Alles te zijn in allen. He, Romeinen 5 vers 8. God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Doordat Christus toen we nog zondaren waren voor ons gestorven is. Ik heb er helemaal geen enkele millimeter iets aan kunnen doen. God heeft ons gewoon lief toen we nog zondaren waren. Toen we misschien zijn naam lasterden. Toen we ons afgekeerd hadden en alle kanten uitgingen die hij. God zegt, ik hou van je. God echte bewijst zijn liefde jegens ons. Zoals een vader, een kind dat dwarsig is en nukkig is, niet loslaat, maar vasthoudt in zijn liefde. Pas nadat het beloofde zaad was gekomen, dan moet nu gelaten 3 vers 16 klinken, hè, voor jezelf, en voor zondaren stierf, toen kwam er een man die een ijveraar voor God was, maar oh, wat was die, zat die God in de weg in wezen. En God ontmoette hem op weg naar Damascus. En onthulde aan die Saulus van Tarsus, aan die Paulus, de enorme betekenis van die belofte. En als je het dan hebt over evangelie, je zou kunnen zeggen, de apostel Paulus hier evangeliseert ons het evangelie. Mag ik het zo zeggen? Niet alleen van Abraham en het volk van Israël, maar ook al die gelovigen uit al die volken hebben deel aan die belofte. En ik denk dat we dat hebben leren verstaan. En daarom verwijs ik er alleen maar naar. En ga ik dat niet uitgebreid lezen. Maar het is natuurlijk alleszins noodzakelijk om dat te doen. We hebben het gehoord. We zijn het gaan beseffen. En dat komt omdat we zo ontzettend lang, misschien voor sommigen of voor velen, hebben stilgestaan bij wat de Efezebrief zegt. Efeze 1 vers 3. Efeze 1 vers 18, vers 22, vers 23. Uiteindelijk trekt de hele wereld profijt van dat wat door de geloofsgehoorzaamheid van Jezus Christus bewerkt wordt. En dat komt uiteindelijk straks zichtbaar in het licht. En dat is het enorme wat God ons belooft. Dat is niet wat ik wel eens tegen iemand zeg, ik zal je bellen en dan vergeet ik het door de drukte. Maar wat God ons belooft, staat vast op het geloof van Jezus Christus. En dat zijn die woorden die je bijvoorbeeld hoort in Romeinen 8 vers 15 en vers 17. Laten we die maar even lezen. Het zijn hele wezenlijke woorden, Romeinen 8, vers 15 en 17. Het staat vast, daar gaat het om als illustratie. Wat God ons belooft, staat vast op het geloof van Jezus Christus. En is uit genade en is ook nog om niet. En er is geen plaats voor de werken der wet. Moet je kijken wat hier staat. Het staat vast op zijn geloof. Dat is uit genade. Het is om niet. En er is geen plaats voor de werken der wet. Zomaar vier spijkers om het vast te zetten. En dan staat er, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Ik lees me even door. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. En er valt nog een heleboel over te zeggen. Ja, natuurlijk. Maar ik geef u diverse erbij. Want het is gewoon, het is door het geloof van de Zoon. Het is uit genade. Het is om niet. En het is absoluut niet. Er is geen plek voor werken der wet. En wat doet Paulus dan? Die stelt de wet dus niet buiten werking. Kijk maar wat hij daarvan zegt in Romeinen 3 vers 31. Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet, veel eer bevestigen wij de wet. Hij stelt de wet niet buiten werking. God zal straks de wet, Torah, op de harten van Israël schrijven. En lees daar maar voor jezelf eens Ezechiël 36 bij. De versen 26 tot en met 28. Ik laat ze echt liggen om zelf te lezen. En dan zie je wat er gebeurt. Wat straks zal gebeuren met dat volk. Eonisch leven. Wedergeboren. Israël als zegenkanaal. De profeet jubelt het uit. Het is werkelijk schitterend. Maar lees dat, Ezechiël 36, vers 26 tot 28. Dat is wat hij met zijn volk doet. Zegenkanaal voor de wereld, voor de aarde. En voor ons riep God Paulus met het evangelie van genade, liefde en verzoening. En in dat evangelie van Paulus draait het om genade. Alleen maar om genade. En ik denk dat het is, want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Het is zijn geloof. Waaruit wij mogen leven, waaraan wij geloven. Dat is niets van mij, dat is gewoon me zomaar in mijn schoot geworpen. En nou moeten we goed kijken met wat we zeggen, want je hebt de versen 14 en 15 nu nodig om erbij te lezen, laten we dat maar doen. Want, Romeinen 4 vers 14 en 15, indien zij, die het van de wet verwachten, erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder inhoud en de belofte zonder gevolg. De wet immers bewerkt toren, waar echter geen wet is, is ook geen overtreding. En je ziet het, Paulus benadrukt hier dat woord wet. Drie keer onderstreep je dat, wet, wet, wet. En hij is daar, hij geeft het duidelijk zijn plek. Die is niet buiten werking gesteld voor degene die met die wet moeten leven, die Torah hebben. Dus wet is een noodzakelijk deel van Israëls roeping. Romeinen 3 vers 19 zegt dat ze zijn onder de wet. En als je dan kijkt, die wet gaf hun identiteit gestalte. En als je dan kijkt wat Paulus zegt, en wie weet komen er ooit nog aan toe, maar dat is Romeinen 9 vers 4. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst. Het is de wetplaatsing eigenlijk. En de eredienst en de belofte. Paulus weet precies hoe het zit. En hij geeft het scherp, scherp aan. Maar waarop rust nou datgene wat God geeft? En de oplegging die Paulus hier wil weerleggen is dat Gods belofte voor een toekomstig lotdeel rust alleen en uitsluitend op Christus geloof. Er komt geen menselijke gehoorzaamheid, wat dan ook, aan te pas. Want als een mens, als die zich, als het houden van zaken, dat zou kunnen bewerken, dan is Jezus geloof zonder inhoud. En zonder geloven. En zou geloven een gebaar zonder betekenis zijn. Dus Paulus zegt, niets van ons, niets van een mens, alles van God. Er valt niks te houden om, ze heeft er één het gedaan, dat is Christus. In de eerste plaats laat Paulus zien dat de gedachte dat de belofte vervuld zou kunnen worden door menselijk werken, dan zou wat die mens doet zonder inhoud zijn. Werken der wet brengen vervulling ervan niet dichterbij. Geen mens. Paulus is daar scherp in. Geen mens is in staat de wet te houden. Als je dat nou zegt, er is geen mens in staat de wet te houden, dan betekent dat de belofte zich nooit vervult. Als die afhankelijk zou zijn van iets van de mens. Hij is niet afhankelijk van ons, gelukkig. God, daarvoor de dank. Het is afhankelijk van wat de Zoon heeft gedaan. En wat die deed, was 100%. Ik denk dat dat belangrijke dingen zijn om te weten. En dan zegt Paulus, de wet immers bewerkt toorn. En dan is het goed om gewoon de schrift daarbij te laten spreken. In Romeinen 7 komt het onder andere aan de orde vers 12. Dan zie je wat hij over de wet zegt. En in Romeinen 7 vers 14 wordt het ook heel duidelijk gezegd. Die mens is vlees, die overtreedt. En dat leidt tot nog grotere toorn, zou je kunnen zeggen. En dan kom je in Openbaring 20 terecht, in vers 1 tot 3 en vers 7 tot 10. Maar dat is niet de lijn die ons aangaat. Want het evangelie van Paulus spreekt van gerechtigheid van God. En die gerechtigheid van God, hoe is die dan zichtbaar geworden? In zijn werk van rechtvaardiging door het geloof van Jezus. Dus de enige weg die het evangelie van God ons wijst naar rechtvaardiging is het geloof van Jezus Christus. Die stierf voor zondaars. En wat is kenmerkend van die zondaars? Die zijn met hem gestorven. Met hem begraven. Met hem opgestaan. En dat leidt tot rechtvaardiging. En dan kan je spreken over een nieuwe schepping zijn. We nemen eerst nog een kop koffie. We pakken het weer op bij vers 16. En vers 17. En ik begin gewoon stukjes, we hebben het gelezen, het is goed om het nog een keer te lezen, maar dat doe ik niet op de band. Maar kijk maar eens hoe vers 16 begint. Daarom is het uit geloof. Daarom is het alles uit geloof. Ik denk, ik kan een heleboel dingen zeggen. Al blijf je zondaar in het vlees, je bent onder de genade, onder de heerschappij van de genade gebracht. Dat zegt Romeinen 5. Je mag leven in de tijd van welbehagen. En ik denk dat God die belofte die hij heeft uitgesproken van heerlijkheid, dat die zeg maar van ons is, als ik het zo mag zeggen. En ik bedoel dat niet verkeerd, maar dat is dan door gehoorzaamheid van geloof. Dat is de weg waarlangs wat God zegt zich ontplooit. En dat is ook zeg maar de boodschap van die versen 16 en 17. Laat het maar gewoon lezen. Er zitten zoveel zaken in die goed zijn om te zeggen. Daarom zegt de NBG-vertaling van Romeinen 4 vers 16 en 17. Is het alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade. En dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht. Niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is. Gelijk geschreven staat tot een vader, van vele volken heb ik u gesteld. Voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. De woorden die onderstreept zouden kunnen worden in die tekst die we net gelezen hebben, die twee versen, het is geloof. Dat is genade. En nogmaals, geloof. Ja, er zit een tegenstelling in. Het is uit geloof ten opzichte van uit wet. Het is genade ten opzichte van wet. En dan is dat enorme, de belofte waarvan God spreekt in het evangelie, rust op geloof alleen. En voor ons is het helemaal een zaak van genade van God. En daar moeten wij genade, naast alle woorden die dan zouden moeten klinken, één woord in het bijzonder naar voren halen. Want genade hoort bij een bepaalde woordfamilie. Ja, we weten misschien ook dat het charis is en al die zaken meer, maar het heeft te maken met vreugde. En dat is heel belangrijk, dat je dat realiseert. Want er is iemand die geeft en iemand die ontvangt. En degene die geeft is iemand die het met vreugde geeft. En wij die het ontvangen, mogen het met vreugde ontvangen. Je zou kunnen zeggen, het is een soort tweerichtingsverkeer van de vreugde. En dan zijn dat dingen om te proeven. Het is niet zo 1, 2, 3, maar het is rechtvaardiging. In Gods genade is tegelijkertijd rechtvaardiging in het rijk van Gods vreugde volgeven. Bij dat woord rijk moet je dan wel figuurlijk zien. Schitterend, God wilde, geeft het met vreugde. En wat is het enorm als wij daarop met vreugde antwoorden. Hij verklaart ons rechtvaardig. Wat een boodschap is dat. En hij verklaart ons in genade. En hoe en waarom? Door de verlossing in Christus Jezus. Er wordt zo gewerkt om het te verdienen. De genade wordt opzij geschoven terwijl die er ligt om het te gaan verdienen. Er wordt geloofsgehoorzaamheid gepleegd met de bedoeling het te verdienen. En God geeft om niet. God verklaart rechtvaardig. Je hoeft niks zelf. Ik heb het gedaan in mijn zoon. Alsjeblieft. Ja, maar moet ik dan niet? Nee. Mijn zoon heeft het gedaan. En dan is het bijzonder dat God schenkt vol vreugde genade. God is geen, sorry dat ik dat woord zeg, ik bedoel het niet onheilig, maar God is geen afweger, een beetje van dit, dan is het genoeg. Geen kruidenier, maar dat is een mooi vak. Maar dat bedoel ik nu niet. Maar God schenkt vol vreugde genade. En waarom straalt dan die vreugde er ook niet af? Bij mezelf ook hoor. Dan zie ik mezelf terug op de DVD en dan denk ik van zo, waar is nou de vreugde die genade bewerkt? Waarom heb ik dat dan niet? Waarom zie je dat dan niet? En wat mij enorm opvalt, heb je door hoe ruim Gods belofte is en hoe wij altijd maar weer muggenzichtig loven te wegen en te wikken. Maar God is ruim. Hij, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn. Vader van een menigte volk is die nieuwe naam. Ik vind dat zo enorm. Het is veel meer. God gaat zijn weg. En die belofte van God is zo ruim. En wat heb ik dan pijn in mijn hart. Dat ben ik oprecht. Als ik dan in allerlei ingezonde brieven lees. Tomelijk woedt dat in christelijk Nederland. Waart dat rond, laat ik het zo zeggen. Er heeft iemand een steen in de vijf gegooid dat God degene is die allen verzoent. Hij zegt, ik geloof ook niet in de alverzoening. Ik geloof God die allen verzoent. Nou, ben ik het hardgrondig mee eens. Schriftuurlijk goed te onderbouwen. En dan wordt er gewikt en gewogen. Maar dat kan je niet zeggen. Met alle liefde denk ik, oh broeder, het is zo enorm. God schenkt vol vreugde genade. Zo ruim is die belofte van God. En dan is het antwoord dat je aan een heleboel mensen zou kunnen geven als ze erom vragen. Weer dat Genesis 15. Abraham hoefde geen grote geloofswerken te verrichten. Geen deltaplan van het geloof uit te voeren. Wat hij kon, was alleen maar met twee lege handen bij God komen en ontvangen wat God hem te geven had. Ik denk, komen wij met twee lege handen bij God? Of houden we, terwijl we met die handen bij God komen, ondertussen nog allerlei andere zaken vast? Misschien een overbekend beeld. Maar misschien zou je eens moeten denken, hoe bid ik? En op welk moment bid ik? En draai ik mijn computer dan al, terwijl ik mijn handen open heb naar God, heb ik hem wel even aangedrukt. En hoor ik constant dat zoomen van de computer. Dan zit je toch met je kop te luisteren van, komt er nog wat binnen op de mail? Als beeld, als helemaal puur als beeld. Maar ik wil openstaan, met open handen bij God staan. En niet ondertussen denken van, gaat het goed, daar beneden, bij die computer. Ik bedoel het gewoon heilig, hè? Maar het enige wat Abraham kon doen, het enige wat ik ontdekt heb met jullie is, alleen maar kunnen ontvangen wat God te geven heeft. En zo is hij dan ook een vader van ons, en zijn wij zonen van Abraham, in dat opzicht. En is het mooie, als je dat goed positioneert, dat heeft vorige keer ook al geklonken. Abraham geloofde God zonder werken der wet. Die kwam pas een tijdje later. En God rekende hem gerechtigheid toe. Alleen op basis van zijn geloof. En zoals hij wandelde, zo mogen wij wandelen. Zoals hij Abraham een belofte deed, hebben jij en ik een belofte. En die vervulling van die belofte, dat is heel belangrijk, die vervulling daarvan zal hij ons alleen geven op grond van gerechtigheid. Hij rekent het ons als rechtvaardig. Het zijn die heerlijke zegeningen. Het is alles wat God ons heeft toebedeeld. Ik vind het vreselijk als dit soort zaken die we kennen, zeggen we dan. Maar dan is dat alleen maar een kennen met je hoofd. Een kennen met je verstand. Is dat ook een kennen van je hart? Heb je het ontvangen? En heb je het met je hart ontvangen? En in je hart ontvangen? Ik bedoel, het gaat niet allemaal dingen inkleuren, nou, maar zoals ik het zeg. Geloof is geen zaak van verstand alleen. Het begint in het verstand te werken met feiten en werkt zich uit en na in de praktijk van je leven. En in de zaken die je ieder mens overkomen, heb je soms het enige wat je maar ziet is, het enige aan wie ik me kan vastklampen, dat is hij. De enige aan wie ik me kan vastklampen is wat hij beloofd heeft, wat hij me heeft toegezegd. En die belofte die God gaf, geldt vele volken. En al die nakomelingen die geloven wat God zegt tot hen en hun belooft. Genesis 15, Abraham was nog niet besneden. Hij kon geen werk van de wet verrichten. Hij hoort de belofte en gelooft. En God rekent hem tot gerechtigheid en stelt hem tot een vader van vele volken. Kan je dat nou ook met onze situatie vergelijken? Als gelovigen die het evangelie van Paulus hebben, is dat bij ons ook zo? Ik geef het je. Die belofte spreek ik uit. Daar gaat het naartoe. Dat is de toekomst die het geldt. En wat wij ontdekken vol verbazing is, hij heeft onze handen vol gelegd. Ons hart gevuld. We mogen geloven wat hij zegt. En wat gebeurt er nou in die boodschap van genade, liefde en verzoening? Daar wordt God geopenbaard. Die belofte laat zien wie God is. En dan is dat machtige van het evangelie van Paulus, is het onthult Gods gerechtigheid. En wat hij tegen ons zegt, laat zijn gerechtigheid zien. Hij bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons stierf. Romeinen 5 vers 8. We zijn samengegroeid met hetgeen gelijk is aan zijn dood, opdat we gelijk zijn aan zijn opstanding. Daar komen we nog bij terecht, bij Romeinen 6 vers 5. Dat zet hij ons voor ogen. Daaraan hechten wij ons. En we geloven wat hij zegt. En ja, ik weet het. Mijn geloven is niet volkomen. Er zijn zaken die me telkens weer proberen af te leiden en afleiden. Maar dat hij het ons geeft, dat is mijn gebed dan. Dat hij het mij geeft, jou geeft, ons geeft. Alle aandacht te schenken aan zijn boodschap van gerechtigheid. En dat we mogen leven in Christus Jezus. En wat ik heel bijzonder vind, als je Genesis 16 leest, dat Abraham hoorde de belofte van God, geloofde die en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En een stuk later gaat zijn vrouw praten. Dan krijg je Sarah. En wat doet hij dan? Hij ontkent niet wat God gezegd heeft, maar hij hield zich er niet aan vast. Hij verbond wat geklonken had, de belofte van een zoon, met wat Sarah zei, neem Hagar. Verwek op die manier nageslacht. Terwijl hij eigenlijk had zich moeten houden aan de belofte. Als een zaak die God tegen hem gezegd had. En naast het woord van God komen dan andere woorden te staan. Hij deed niet steeds wat er stond in Genesis 15. Later maakt hij die fouten. Later doet hij het anders, neemt hij de dingen bij. En hoe vaak zie je dat ook bij ons niet, dat je naast het woord van God ook allerlei andere dingen erbij hebt. Maar wat enorm als je ontdekt dat het woord het echt te bieden heeft, wat je nodig hebt in je leven. Daar vind je antwoorden, daar vind je de lijn. Soms komt dat bij ons ook zo. We zijn ongeduldig. Het moet op onze manier en toch vooral gaan. En we krijgen de gedachte ook soms dat God meer van ons vraagt dan alleen maar hem te vertrouwen. Maar is dat dan wat wij concluderen? En soms denk je, wat wou ik dan een briefje uit de hemel krijgen? Maar we hebben gewoon zijn woord. We mogen ons vasthouden aan wat hij zegt. En iets wat ik zelf de afgelopen maanden weer helemaal anders heb kunnen bekijken. Nieuw heb leren verstaan. En ik bedoel dan, verstandelijk weet ik het. Maar het heeft pootjes gekregen in mijn hart, mag ik het zo zeggen. We hebben de wapenrusting. En het is fijn hoor, wapenrusting hebben, maar je mag hem ook dragen elke dag. Opnemen en dragen. En ik heb ontdekt, ik kan niet zonder dat schild van geloof om die vurige pijlen te doven. Die komen hoor. En die zijn er hoor. Maar heerlijk, als ze komen, tok! Tegen dat schild, sss, en het vuur is gedoofd. Want dat is een woord. Kijk, Abraham, en we kennen dat ook van onszelf, hield zich niet altijd aan Gods belofte. Maar hij keerde telkens terug naar dat wat het woord zei. En ik denk dat dat zo ontzettend wezenlijk is. Dat we terugkeren naar dat wat het woord zei. Wat het woord ons te zeggen heeft. Ik denk dat we misschien wel eens te weinig bezig zijn met de zaken. En ik bedoel het op een bepaalde manier. Kijk, we hebben nu de Bijbel staan in onze kast. In vele vertalingen misschien. En als we iets weten willen, zoeken we het op. Maar ik heb dat een keer genoemd in een predikatie. Een oudere broer in Engeland heeft oogklachten. En die oogklachten zijn dusdanig dat hij op termijn blind zal zijn. En het grote schrik in zijn leven toen hij dat voor het eerst hoorde was, dan zal ik de schrift niet meer kunnen lezen. Vanaf dat moment is hij elke dag aan het lezen. Efeze, Filippense, Colossense, 2 Timotheus. Elke dag. Dan zeg je, jongen, kan je niet wat anders doen? Elke dag. Want als ik straks geen zicht meer in mijn ogen heb, dan is dit wat mijn hart nodig heeft. De ogen van het hart mogen dan dat woord kennen. Dus hij leest die brieven om het voor ogen te hebben. En het wonderlijke is dat we misschien wel eens te slordig zijn. Maar als je leest wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde in bepaalde kampen, dan had je dus gelovige mannen die elkaar troffen, die daar terecht waren gekomen door wat dan ook. En met elkaar op kleine briefjes papier vroegen, ik ken dat stukje van dat vers, weet jij hoe het verder gaat? En zo sprokkelden die mannen het woord van God bij elkaar op kleine onogelijke briefjes, waarop ze schreven wat er stond. Ze leerden elkaar psalmen om te zingen en hadden soms dan heel weinig genoeg. Maar ze wilden dat woord kennen, dat woord wat vertroosten. Zo ken ik iemand die in het Jappenkamp zat in de Tweede Wereldoorlog, vrouw van een zendeling. En die had maar één Bijbelgedeelte kunnen bewaren. De rest was uit haar handen gerukt. Dat is Openbaring, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En zij heeft al die jaren van gevangenschap, heeft ze elke dag op haar Brits, in de hitte, Openbaring 20 gelezen. de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die laatste troostende, troostvolle woorden gelezen. En toen zij stierf, las de predikant bij het graf die woorden. Die woorden hadden haar gedragen. Dat woord van God is dragend. Dat kom je soms ook in andere situaties tegen. Je hebt dictatoriale rijken, waarin alleen gelezen mag worden wat de dictator goed vindt. Dat was in de voormalige Sovjet-Unie ook zo. Er was een schrijver die niet gelezen mocht worden. Schrijvers mochten niet gelezen worden. En er was één schrijver die had bepaalde gedichten vertaald. En die waren in alle Russen kenden die gedichten. Maar ze mochten het niet lezen, ze mochten het niet in huis hebben, maar ze hadden het in hun hoofd geprent. En op een bepaald moment was het voldoende om te zeggen, 13. En het is een keer gebeurd dat bij een congres, de man die niks mocht zeggen, of hij werd in het cachot gesloten, zei alleen tegen de zaal, 13. En de zaal stond op en droeg dat gedicht voor. Als daar die ambitie is om dat voor te houden, hoe zou het dan niet moeten zijn met het woord van God? Efeze 2, sta je met me mee en zeg je dan wat daar staat? Of zeg je, ik moet even eigenlijk kijken wat er staat. Het zou eigenlijk moeten zijn dat juist die kostbaarheid van Gods woord, dat die landt in ons leven en dat we die mogen uiten. Alleen maar als illustratie. Ik denk dat het goed is. God beloofde. En is het nou zo dat dat wat God belooft voor ons als gemeente, het lichaam van Christus, is nou dat wat ons draagt? Ik denk dat het goed is. Net zoals Abraham zou je kunnen zeggen, telkens terugkomen bij wat God heeft beloofd. Groeien in de kennis van God, dat geeft hem vreugde. Dat hield de belofte voor hem in. Hem te kennen gaf vreugde. Dat je hem mag kennen, dat is toch je vreugde. En hoe werkt dat dan? Tegen al het menselijke bewijs in, ging Abraham begrijpen dat God degene is die de doden levend maakt. Ik denk dat het heel wezenlijk is. Als je nu gelijk zou kunnen zeggen, ja, dat staat daar. Dat God de doden levend maakt. Weet je waar? Ja, heerlijk. Als je nu kunt zeggen, 1 Korinthe 15 vers 22. En ik bedoel niet dat je me nu aankijkt, maar dat je zegt van, en dat staat er. Want zo zou het eigenlijk moeten zijn. Ik weet ook maar een stukje, denk ik hoor. Maar dat is het, dat we dat zouden weten. Dat is wat werkelijk wezenlijk is. Ik denk, die de doden levend maakt, dat troost. Zo ontzettend als je bij het open graf staat. Het gaat hier om het verband met de letterlijke dood die ik nou neerleg. Hè? Govens maakt dan een opmerking over het 18 gebed. De Jood begint de dag met het reciteren, het opzeggen van het 18 gebed. Het zijn er eigenlijk 19, maar het 18 gebed en doet hij 's avonds weer. 18 gebeden. En dan in het gebed komen een aantal dingen naar voren. Die de doden levend maakt, ja. Maar ook zoiets in de zin van, ballingschap is een vorm van dood. Straks zal het volk volledig weer volk zijn en leven. Het kan ook zijn als je niet tot bestemming komt. In je leven heeft dat te maken met dood zijn. Maar de verwachting dat God letterlijk dood, letterlijk levend maken zal, is de grondslag. Is het vaste gesteente van onze verwachting op de heerlijkheid van God. Door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin we staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods, zegt Romeinen 5 vers 2. En ik kan je al die schriftplaatsen wel noemen, maar Romeinen 8, vers 24 en 25. Dan laat het lezen. Dit zijn zulke kostbaarheden, die kunnen we niet even laten liggen. Vers 24 en 25. En dan zien we staan in Romeinen 8, vers 24 en 25. Want in die hoop zijn wij behouden. En kijk wat er staat letterlijk. Ik lees gewoon even de NBG. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. We mogen met volharding verwachten wat God ons heeft gegeven aan verwachting. Daaraan mogen we ons vastklampen. We mogen Romeinen 6 lezen, de versen 8 tot 11 die dat herhalen. We zijn levend voor God in Christus Jezus. We mogen Romeinen 8 vers 11 lezen. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Paulus onderstreept waar we het over hebben. Het heeft alles te maken met de belofte die God heeft uitgesproken en zijn liefde die het uiteindelijk bewerkt. Die de doden levend maakt. En het niet zijnde tot aanzijn roept. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat er mensen zijn die denken dat het hier over de schepping gaat. Uit het niets. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om wat Abraham geloofde, sprak van een toekomst die zeker was. En waarom? Omdat God het gesproken had. Ook al had hij het niet ervaren. Want het hangt af, niet of we het ervaren hebben, ja of nee. Het hangt van God af. En als God degene is die het ons heeft gegeven, zal hij ook degene zijn die zal doen wat hij heeft gezegd. En dat is het bijzondere. En dat wil ik dan ook naar onszelf toetrekken. God geeft Abraham een nieuwe naam. Hij noemt hem Abraham. En die H, dat is die Hebreeuwse letter He. En dat is een heel bijzondere letter. Ik heb hem eronder voor je even neergezet. Dat is een letter met een raampje. Een letter met een venster. Je zou kunnen zeggen, als jij in die He zit, dan kan je door het raampje naar boven kijken. Heb je zicht op hem, heb je zicht op God. Dus Abraham kreeg zicht op God in zijn handelen. Abraham. Ik denk dat het enorm is als je dat je realiseert. Ook zo'n letter vertelt een heleboel. Maar daar zullen we het nou niet over hebben. Want als ik over de heen moet beginnen, dan ben ik nog wel even bezig. En bovendien kan je beter degene die het allemaal, die erin thuis is, dan beter het laten zeggen. Maar Abraham werd Abraham. Er kwam zicht op hem in zijn heilshandelen. Hij doet het. Voor God staat het vast. Al heeft Abraham bij zijn leven nooit zo ervaren. Het zal gebeuren. En waarom zal het gebeuren? Omdat Gods plan met betrekking tot zijn geliefde zoon dat zal doen. Het zaad van Abraham doet dat. Abraham zal de vader van een menigte volken zijn. Wij ervaren niet wat Gods plan ons voor ogen zet. We geloven dat God zijn plan uitwerkt. En dat is een zaak van in de geest. We zijn gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. En dat is niet een kwestie van dat we dat op ervaring kunnen gronden. We kunnen het niet empirisch bewijzen. Als je het nou over wetenschap hebt, al die zaken meer. We kunnen niet op ervaring. Wat we geloven, dat is omdat we het met heel ons hart omarmen. We falen, we doen dingen verkeerd. Er is lijden, er is smart. En ik bedoel dat niet goedkoop. En wat merk ik dan? Ook in eigen lijden. Dat dit woorden zijn die je dragen. Ik heb eens met mensen gesproken. En ook bij mezelf dat meegemaakt. Wat hou je nou over als zaken aanspelen in je leven? Dan blijkt je maar één ding vast te houden. Dat is Gods woord. En dan zijn er een aantal dingen uit het woord van God die je misschien met tranen in je ogen citeert, tegen jezelf zegt en tegen degene van wie je houdt zegt. Het is een zaak van geloof. Het geloof van Jezus Christus waarom wij mogen geloven. We zijn gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. Dat is het statement, de verklaring van de schrift. En God heeft het onthuld in ons hart, pootjes gegeven en werkt dat uit. In elke situatie van ons leven. En er komt nog zoveel moois. Er komt nog Filippenzen 3 vers 21. Want we gaan ergens naartoe. We zijn onderweg. En ik pak nog even het jaarthema er ook maar bij. Het heeft van de zomer uitgebreid geklonken. En het staat op de site voor degenen die het horen willen. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Kijk eens wat er staat. Zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt. Naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Dus Filippenzen 3 vers 21 zal aan ons lichaam worden voltrokken. En als je dan toch aan het lezen bent, dan is het zo enorm om dat hoofdstuk van de opstanding te lezen. En ik kies er maar een klein stukje uit vanaf vers 42. 1 Korinthe 15 namelijk. 42 tot en met 49. Onze lichamen zijn nu nog ziels, zijn nu nog aan de aarde gebonden, zijn nu nog niet gelijk aan dat van hem. Het Engels zegt dat ze mol zijn, soulish en soilish. Maar wij moeten dat met omschrijvende woorden, moeten we dat zeggen. Maar ziels en, ja, ziels en grons, ja, hoe moet je dat zeggen, aards, ja, zoiets. Nog niet aan dat van hem gelijk, maar ik kan het niet, ik vind het zulke mooie verzen. Ik lees ze. Waar staat dan, zo is het ook met de opstanding der doden. Dan hoef ik niet bij de wetenschap terecht, want het is empirisch niet aan te tonen. Het is de belofte die God spreekt. En zolang de wetenschap nog kijkt naar het verleden en een deeltjesversneller bouwt onder de grond bij Genève. En dan hoopt het moment van na de Big Bang tegen te komen. Er was niets, dat is ontploft, dat moet je dan horen. Hoe kan het nou kracht even energie genereren? Laat me zitten. Ik ben daar ben geen wetenschapper. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. En opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer. En opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid. En opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Al dus staat er ook geschreven, de eerste mens Adam met een levende ziel. De laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. De eerste mens uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijke. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelse. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Je kan het stukje heel gek lezen. Gezaaid in vergankelijkheid. Gezaaid in oneer. Gezaaid in zwakheid. Gezaaid in natuurlijk lichaam. Nee, de schrift zet er constant die belofte naast. Geeft dat zicht. Kijk nou, daar gaat het naartoe. Straks zal het zo zijn. Dat is troost. Dat is vreugde. Ook al trekt het vlees. Ook al weten we en ervaren we, zeker met het ouder worden, dat we sterfelijk zijn. God ziet ons aan in Christus Jezus, zeggen we dan. Hoe dan? Gerechtvaardigd door het geloof van hem. En we zijn op weg. En ik heb vanavond niet veel kunnen doen. Maar we zijn op weg naar vers 25. Dat is voor de volgende keer of voor een keer daarna. Romeinen 4 vers 25 zegt dan dat wij, ons die ons geloof vestigen op hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Die God hebben we het over. Eentje die doden levend maakt, inderdaad. En wat is dan het moment van dit moment? Elke dag weer zouden we van moment tot het moment als het ware moeten gaan staan voor zijn aangezicht, gelijk Abraham. En voor datgene wat hij in het evangelie tegen ons gezegd heeft. Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan. Dat is een verklaring van de waarheid dat God, dat bij God rechtvaardiging en leven zeker is. Wat ons ook overkomen zal. Hoe we ook worstelen en struikelen in het vlees, die ervaring hebben we. Wat God gezegd heeft, is waar en
zal volledig waar worden. En ik denk dat het dan heel logisch is dat je kiest voor wat de schrift zegt. Die machtige woorden, bijvoorbeeld uit Romeinen 8. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Van die liefde van God in Christus Jezus onze Heer zijn jij en ik, zijn wij niet te scheiden. Tot zover.